Goedemorgen allemaal. Is je hoorbaar? Oké. We gaan weer verder met de Bijbelstudieserie over Numeri. Ik had er al iets over in de weekbrief gezet vorige week. Dus mocht je willen aanhaken, dan had je daarvoor de gelegenheid. En ook als je hier voor het eerst bent of de andere preken niet gehoord hebt, dan hoop ik dat je kunt inhaken. En dat moet zeker kunnen, denk ik. Ja, er zijn ontzettend veel schriftgedeelten in de Bijbel die over de tijd gaan dat het volk Israël in de woestijn is. Want daar gaat ook Numeri natuurlijk over. En vandaag wil ik met jullie lezen een van die gedeelten daarover. Dat is Psalm 136, een aantal versen. Psalm 136. Dat is die psalm waar 26 keer diezelfde zin staat. Want de goede tierenheid van de Heere is voor eeuwig. De goede tierenheid, wat is dat? Ik heb nog even nagezocht. De goedheid, de vriendelijkheid en de trouw van de Heere zijn voor eeuwig. En dan lees ik vanaf vers 1. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere der Heren, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die grote wonderen doet, Hij alleen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de hemel met inzicht maakte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de aarde boven het water uitspande, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de grote lichten maakte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Israël uit hun midden uitleiden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de Schelfzee in tweeën deelde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Israël er midden door deed gaan, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Tot zover. In de twee preken die ik al gehouden heb over Numeri, hebben we eigenlijk stilgestaan bij de focus van Numeri. Waar wil Numeri onze aandacht op vestigen? En we zijn toen uitgekomen bij de Levieten, de stam van Levi die namens het volk rondom het heiligdom een taak krijgt. Op een hele wonderlijke manier brengt Numeri ons bij die focus. We lezen in Numeri over het heiligdom, te midden van het volk. We lezen over offers, over wetten. En ja, uiteindelijk ook steeds weer die verwijzing naar de Messias, de Heer Jezus, de typologie. Ook de eerstgeborenen die ons wijzen, de Levieten zijn de eerstgeborenen namens het volk, die ons wijzen op de eerstgeborene, de Heer Jezus Christus. En al die prachtige dingen die we al gezien hebben, die worden dus zichtbaar tijdens een reis. De reis van Israël naar het beloofde land, naar Kanaan. En elke stap die ze maken, gaan ze verder weg van die slavernij van Egypte. En komen ze dichter bij het doel. De vervulling van een belofte. Dus misschien goed om nog even op ons netvlies te hebben. Dat die belofte al heel vroeg in de Bijbel gegeven wordt. Genesis 12, vers 2 en 3. Waar de Heer al tegen Abraham zegt, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hè? Dus een land, een groot volk, de zegen van de Heere, maar ook de taak voor Israël. Hè? In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En wat betreft dat land waar ze dus heen op weg zijn, zie je in Genesis 13, vers 15 tot 17 ook staan dat de Heere tegen Abraham zegt: al het land wat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ik zal uw nageslacht maken als een stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Dus ze zijn op weg naar het land van de belofte. En ze zijn ook op weg naar Gods rust. Ik denk dat jullie de Hebreeënbrief misschien wel kennen, hè, waar ook gesproken, waar steeds die parallel wordt getrokken tussen de oudtestamentische offerdienst, hè, ook de priesterdienst, naar het nieuwe wat gekomen is in de Heer Jezus Christus. En dan staat daar onder andere in Hebreeën 3 dat Israël op weg is naar Gods rust. En dan staat er wel weer in Hebreeën 4 van, ja, het was niet uiteindelijke rust, er kwam nog een rust na. Hè, maar ze zijn op weg naar het doel van Gods belofte en van Gods rust. En misschien even goed tussendoor, ik heb de aantekeningen van deze preek ook op papier staan, met veel meer uitweidingen en zo, dat zijn jullie misschien van mij gewend. Dus als je het allemaal niet bij kunt benen, het is allemaal na te lezen. Dus. Ja, als je nou kijkt wat Israël heeft meegemaakt in die woestijn, of in Egypte bedoel ik, dan zou je verwachten dat de Heere na zo'n verschrikkelijk zwaar traject van slavernij ervoor zou kiezen om dat volk, ja, met een vrij korte route in het land te brengen. Een stuk zorg. Optimale reiscondities. Nou, als je de kustroute zou nemen van Egypte naar Kanaan, dan zou je in zo'n 10 dagen daar kunnen zijn. En dan kun je ook rekening houden met oudere mensen, met kinderen, met dieren die ook mee moesten wandelen. 10 dagen. Maar de tocht gaat door de woestijn. En dat is ook het thema van deze preek. Door de woestijn. Hè? Door de wildernis. We hebben er net nog over gezongen. De wildernis. En je hebt allerlei woestijnen op aarde. Dat is misschien goed even voor je beeld. Hè? De woestijn waar het volk doorheen trok, de woestijnen. Dat moet je niet vergelijken met de Sahara, een grote zandvlakte. Maar meer met een rotsachtige, bar gebied. Heet, droog. Weinig beschutting. En de Heere leidt zijn volk daar doorheen, door die woestijn. Er wordt een hele lange tussenstop gemaakt bij de Sinaï, midden in de woestijn. En vervolgens gaan ze weer richting dat land. En ja, wat niemand toen nog had kunnen weten, maar wat wij wel weten inmiddels, terugkijkend, is dat die heel die reis uiteindelijk 40 jaar geduurd heeft. 40 jaar in de woestijn. Een reis van 10 dagen naar 40 jaar door de woestijn. 6 woestijnen worden er uiteindelijk doorkruist. Dat is wat. Ja, dat is lastig om dat op je in te laten werken, wat dat betekent, ook fysiek en zo. 40 jaar lang door een woestijn wandelen. Ik denk dat niemand van ons die ervaring heeft. En ja, dat gegeven heeft zelfs Numeri ook aan zijn naam bezorgd. Ik heb dat al eerder uitgelegd. Hè? De oorspronkelijke naam van Numeri is niet Numeri, getallen, maar Bamidbar, in de woestijn. En je zou kunnen denken, ja, die woestijn, dat is iets negatiefs. Want het was de plek waar God hen uiteindelijk ook strafte. Ik zal er zo wat meer over vertellen. 38, misschien 39 jaar liepen ze daar omdat ze door God gestraft werden, aangepakt voor hun zonde. Dus ja, negatief. En ja, als je kijkt welke betekenis woestijn ook heeft in de Bijbel, als je die grondwoorden ook nazoekt in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dan kom je begrippen tegen als wildernis, onbewoond gebied, eenzaamheid, schaarste, oordeel. De woestijn is vaak verbonden met oordeel. Dorheid, hitte. En Leviticus 16 is zelfs een verwijzing naar dat de woestijn een plek is waar de demonen ook huizen. De woestijn is een plek waar je gewoon niet wilt zijn zonder goede reden. En als je er doorheen moet, graag zo kort mogelijk. Dus het eerste gevoel bij de woestijn is misschien negatief. Dat zou kunnen. En toch is dat niet zo. Want voordat het volk Israël bij Kades komt, hè, als je het boek Numeri voor je neemt, dan zit daar een tweedeling, in ieder geval in de woestijnreis, dat je tot en met Numeri 12, 13, ik zeg altijd dat is het geplande stuk van God. Hè, ze gaan via uit Egypte, Sinaï, omhoog naar het land en dan komen ze bij Kades. En daar gebeurt iets. Daar kom ik zo nogal verder op. Maar dat is het moment dat die reis verlengd gaat worden. Tot uiteindelijk 40 jaar. Maar voordat het volk bij Kades komt, zijn ze al lang in de woestijn. De woestijn speelt daarin ook al een rol. En ja, waarom? Nou, op verschillende momenten lees je eigenlijk dat het doel wordt verwoord. Waarom zijn ze in de woestijn? En het doel, dat klinkt een beetje in onze taal, maar je zou kunnen zeggen Gods motivatie. Waarom neemt de Heere zijn volk, waar hij zoveel van houdt, nou mee de woestijn in? Ik wil met jullie wat antwoorden daarop langslopen. Allereerst, wat ik net al zei, om hen strijd te besparen. In Exodus 13, is misschien goed om even te lezen samen. Exodus 13, dan is de reis net begonnen. Vers 17 en 18. Daar staat, toen Farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Dat is eigenlijk die korte route van zeg maar 10 dagmarsen. Hoewel het korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn, naar de Schelfzee. Je ziet hier twee redenen. Aan de ene kant wil God... voorziet God teleurstelling als ze al te snel in een situatie zou komen van strijd. En dat zou ongetwijfeld ook gebeuren, want die Filistijnen die zaten daar niet op te wachten, zo'n volk wat daar aankwam. En de Heere voorziet dat en hij zegt, ik wil jullie de strijd besparen, we nemen een andere route. We buigen af naar onderen, de woestijn in. Zorgzaamheid dus van de Heere. Een van de redenen waarom ze de woestijn in gaat. Zorgzaamheid. Een tweede reden is dat de Heere met hen een verbond wil aangaan. Ja, er zijn zoveel gedeelten die dat beschrijven. Maar ik denk dat dat ook wel algemeen bekend is. Hè? Bij Sinaï wil de Heere met zijn volk een verbond aangaan. En daar horen rechten bij, daar horen plichten bij. De manier hoe de Heere dat verbond aangaat, gaat ook in verschillende stappen. Daar gaat ook tijd mee gemoeid. En eigenlijk laat de Heere zien van, ik wil daar de tijd voor nemen om jullie, met jullie dat verbond ook te sluiten. Komen jullie met me mee, hè, de woestijn in. Het is ook een tijd om de Heere beter te leren kennen. Op zich een goede vraag van, wat wisten de Israëlieten na zoveel eeuwen van slavernij nog echt over de Heere? Als je kijkt dat Mozes naar hen moest gaan, hè, voordat ze bevrijd werden en... toen ook aan God vroeg, bij die braamstruik van God, als ze nou aan me vragen van wie heeft je nou gestuurd? Wat moet ik dan zeggen? Dan zegt de Heer, zeg dan maar, ik ben, heeft je gestuurd. En je ziet ook dat tijdens die woestijnreis, als je al die geschiedenissen leest, dat ze eigenlijk zo moeten wennen nog aan wie is die God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Ze moeten hem verder leren kennen. En dat is niet alleen... zeg maar eenrichtingsverkeer, maar de Heere komt uiteindelijk ook zelfs bij hen wonen, te midden van hen wonen. En de laatste reden, of tenminste voor mij nu even een laatste reden, is dat ze tijdens die woestijnreis ook de gelegenheid krijgen om af te kicken. Ze zijn eigenlijk verslaafd aan Egypte. Kijk, Egypte is aan de ene kant de plek van slavernij, ellende. Aan de andere kant zie je dat steeds weer in de woestijn opborrelen van we willen eten, we willen drinken. En dat dan heel regelmatig dat zinnetje langskomt, waren we maar in Egypte, want daar was het beter. Ongelooflijk, als je denkt aan de slavernij. Maar het was wel zo, het eten in Egypte. Maar als je dat wat verder onderzoekt, dan weten we ook vanuit de oudheid dat daar ook bepaalde ziekten bij hoorden. de Egyptenaren ook een volk waren wat veel ziekten hadden, ook veel darmziekten. Nou, tijdens de woestijnreis denk ik dat de Heer het volk ook de gelegenheid wilde geven om af te kikken. Als je daar eens wat verder in wil duiken, zou je eigenlijk de geschiedenis van Mara nog een keer moeten bestuderen met dat bittere water. Ik heb er ooit volgens mij al eens een keer over gesproken hier. Dus Israël moet niet alleen uit Egypte, maar Egypte moet ook uit Israël. Natuurlijk een prachtig beeld ook voor als wij de Heer Jezus kennen. We moeten niet alleen bevrijd worden, overgezet van het oude leven naar het nieuwe leven. Maar dat oude leven moet ook uit ons gehaald worden. De rechtvaardiging en de heiliging, beide onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja, dus de Heere zegt tegen het volk, ik neem je mee de woestijn in. En dat doet hij in de kindfase van het volk. We hadden het net al even over ouders en kinderen, daar kom ik ook nog op terug. Maar Hosea zegt daar iets heel moois over. Twee teksten uit Hosea. Hosea 2, vers 14. Daar zien we staan dat de Heere zegt. En dan heeft de Heere het over de woestijnreis. Daar zal zij zingen, gaat over iets wat in de toekomst zal gebeuren, als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Dus de tijd dat Israël door de woestijn ging, vanuit Egypte naar Canaan, was de tijd van de jeugd van Egypte. Dus worden vergeleken met een kind, met een tiener. En in Hosea 11, vers 1, kom je dat weer tegen, toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus Israël is in de kindfase. Heel interessante gedachte. Daar hoop ik ook straks mee af te sluiten. Hoe God, vader, God de vader, hoe hij omgaat met zijn kinderen. Israël, maar ook met ons. Maar God neemt dat kind, dat volk, apart. En hij kiest de woestijn uit om hen dingen te leren. En hij zorgt voor alles. Het is all in. Voedsel, bescherming. Heel praktisch ook. Denk bijvoorbeeld aan de wolkolom. Aan de ene kant gaf hij ook de richting aan. En ook de snelheid. Maar ook schaduw. Schaduw tegen de zon. Nou, onontbeerlijk in de woestijn. Er zijn prachtige teksten die ook verwoorden hoe de Heere tijdens die woestijnperiode ook echt voor zijn volk heeft gezorgd. Ik las in Exodus 19 dat de Heere zegt, u hebt gezien dat ik u op arends vleugels gedragen heb. Op arends vleugels gedragen. Er zit een bepaalde rust in. Wij ervaren als mensen die rust niet altijd, maar voor van de Heere uitgezien was het goed. Ging er helemaal niks mis in die woestijn. En in Deuteronomium 1, daar gaat Mozes terugkijken met de kinderen eigenlijk van de mensen die de woestijnreis begonnen waren. En dan zegt hij, in de woestijn hebt u gezien dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man, een vader, zijn kind. Ja, ze kwamen dus helemaal niks tekort. En dat vind ik zo'n krachtige combinatie. De woestijn aan de ene kant een hele barre plek waar je niet wil zijn. Met grote levensbedreigende elementen eigenlijk. En tegelijkertijd de Heere die dat volk daar brengt. En hij is de rustgevende en de levengevende factor daarin. Hè? Een combinatie van verschrikking eigenlijk en gaafheid. En dat is een ontzettend boeiende combinatie. Ik spaar zelf stenen en mineralen. En ik weet niet of je wel eens een woestijnroos gezien hebt. Een gesteente wat in een woestijn tot stand komt. Door de kracht eigenlijk daaromheen. Een prachtige uitkristallisering van mineralen in de woestijn. En ik moest ook denken aan een cactus. Hè. Een cactus is een typische woestijnplant die op zijn tijd ook bloemen laat zien. Je zou zeggen, nou dat is een tegenstelling. Een cactus in de woestijn die bloemen laat zien. Maar in de woestijn groeien hele mooie dingen. Niet alleen bij Israël. Niet alleen in mensenlevens. Maar ook in de natuur. ooit had ik in een van mijn klassen een cactus staan. En die kreeg op een zeker moment een bloem. Ja, wat kun je daarvan leren? Dat het schoolleven misschien of soms op een woestijn lijkt? Of... ja, ik ben er al een beetje mee bezig, hè? Die link te leggen naar ons leven. Daar heb ik lang over nagedacht. Ik geloof zelf dat je de woestijnperiode niet zomaar kan vertalen in een soort geestelijk programma. Of een soort routeboekje of een levensmodel. Zo van, zo ging het bij Israël en zo gaat het ook bij ons. He, je hoort wel eens van die schema's van, nou, Egypte, dat is dan de tijd dat je de Heer Jezus niet kende. En het bloed aan de deurpost is de vergeving van je zonde door de Heer Jezus. Nou, dan zou je de Schelfzee, het water kunnen zien als de doop. En dan krijg je de woestijnperiode, die lange periode van je leven erachteraan met God. En uiteindelijk kom je in Canaan, de hemel. Nou, het is op zich een mooi beeld. En ik zeg ook niet dat het fout is, maar het is niet compleet. Ik denk als je het zou gaan verkennen, dat je ook snel zou ontdekken van, hé, dat gaat ook wel een beetje mank. En dat lossen wij doorgaans ook heel snel op door te zeggen, ja, het is maar een beeld. Ja, dat kan. En toch heeft ook die woestijnperiode lessen in zich. Ook voor ons. 1 Korinthe 15 zie je zo'n prachtige tekst staan. Die gaat over het hele Oude Testament. Of wat zei ik? 1 Korinthe 15, nee, Romeinen 15. En dat is een belangrijke verwijzing. We zijn soms geneigd om veel met het Nieuwe Testament te doen. Maar in Romeinen 15 vers 4 staat, alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En zo moet je ook deze preekserie zien over Numeri. Hoewel het misschien best taaie kost is. Dat kan best dat je dat zo beleeft. Maar het is een fase in de geschiedenis die beschreven wordt in de Bijbel. Waar wij iets van kunnen leren. En een van de dingen die bij mij zo naar boven kwam was, dat de Heer het volk Israël, zijn kind, waar hij van houdt, zielsveel, meeneemt naar een terrein waar enorm veel krachten spelen. Toen dacht ik van ja, eigenlijk doet hij dat met ons ook. Wij als gelovigen, als we de Heer Jezus mogen kennen, worden meegenomen naar een terrein waar enorm veel krachten spelen. Als je de Efezebrief leest, dan lees je in Efeze 2 dat we met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Dan kun je zeggen, nou dat is heerlijk veilig daar, onze positie. Ja, maar we hebben daar ook werk te doen, hè, zegt Efeze 3 vers 10. Dan staat er, dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, en dat zijn ook de kwade, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. En dan wordt hij al een beetje spannend. En als je dan Efeze 6 leest, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de wereldbeheersers van de duisternis en de overheden van dit tijdperk, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Als je dat zo naast elkaar zet, dan denk je van, de Heere durft eigenlijk wat aan. Om zijn kind, zijn kinderen, om ons in dat krachtenveld, aan dat krachtenveld bloot te stellen. Ja, de Heere durft dat aan. Maar waarom durft de Heere dat aan? Omdat hij weet wat hij ook in ons heeft gelegd. Omdat we mogen leven door de kracht van de Heere Jezus. Bij Israël zie je dat, maar je ziet dat ook bij de gemeente. De woestijnperiode, Egypte, Sinaï, terug naar het land. Je kan zeggen dat is een omweg. Maar we hebben al gezien dat het voor God een noodzakelijk, een nuttig traject was. En dat de Heere eigenlijk zo omgaat met tijd en met afstand en met omstandigheden. Dat zien we heel vaak in de Bijbel, dat er trajecten zijn. Om ergens te komen. He, Jozef, wat dacht je daarvan? Jozef die een enorm diepe weg moest gaan. Om op het punt te komen dat hij kon duiden waarom het zo gegaan was. En uiteindelijk ook kon zeggen tegen zijn broers, vele jaren later, de Heer heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te redden. Nou, daar krijg ik kippenvel van. Als je zoveel hebt meegemaakt en ja, je ziet later eigenlijk van, ja, maar daar was het voor. Het leek een enorme omweg. Maar de Heer had een doel. Mozes, die op zijn 40ste de woestijn inging, op zijn 80ste eruit kwam en toen nog 40 jaar, nou misschien wel de zwaarste job hè, moest krijgen die ooit iemand op aarde gehad heeft in zijn eentje. Met de Heer natuurlijk. 40 jaar lang herder zijn. Wat, waar is dat voor nodig? Zou je kunnen denken. En al de tijd was het volk, staat er ook, zuchtte het volk in slavernij. Waar was dat nodig voor? Omweg? David, die op een moment tot koning wordt gezalfd, dat Saul, dat de Heer duidelijk heeft gemaakt, ik ga niet meer verder met Saul. En Saul heeft ook gefaald, al twee keer, zoals we dat beschreven vinden, gefaald voor de ogen van het volk om de Heer te dienen. En Saul krijgt dan uiteindelijk een boze geest over zich en het gaat bergafwaarts. David is dan gezalfd door Samuel en je zou zeggen, nou, dan kan de wissel plaatsvinden. David heeft jaren nog, ja, moeten zwerven, moeten vluchten. Om uiteindelijk tot koning gezalfd te worden. Waarom moest dat zo lang duren? Maar het is een patroon wat je vaker in de Bijbel ziet. Ook bij de Heer Jezus. Hè, die, waar je dat in het groot ziet. Dat de weg naar de troon. De weg naar de heerlijkheid. Maar ook straks de heerlijkheid die hij op aarde zal laten zien. Als hij weer zal verschijnen. Dat die gaat via het lijden. En ja, daar sta ik dan weer bij stil, bij het voorbereiden. Misschien jullie ook al in je gedachten dat je zegt van ja, wij kunnen soms onze ideeën hebben over hoe het moet gaan, hoe snel en hoe. Maar God gaat zijn eigen wegen, hij heeft zijn eigen planning. Eén ding is vast, God gebruikt tijd, altijd effectief. Ik zie dat nergens in de Bijbel staan, maar dat is de vaste overtuiging die ik heb, dat God de tijd altijd effectief gebruikt. En tijd is nooit weggegooide tijd voor de Heer. En voor ons is dat, denk ik, bij tijden best een worsteling. Om dat helder te houden. Om het helder te hebben. Zeker als het moeilijk is. Maar de schrift wijst ons hier steeds in de weg. Ook al staat dat er niet hè, letterlijk in de Bijbel. Hè, een soort omdenken. Daar hoor je tegenwoordig wel over. Hè, dat je moet omdenken. Je moet moeilijkheden eigenlijk zien als kansen. Het lijkt dan iets heel moderns, maar ik denk dat de Bijbel in het geheel een heel groot voorbeeld is van omdenken. Dat je de dingen anders moet zien hè, dan ze zijn. Dat je je altijd moet realiseren dat vanuit Gods perspectief de dingen ook anders zijn. En ik vond daar een paar mooie teksten bij, hè? Romeinen 8 vers 28, volgens mij werd die vorige week ook genoemd. Wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En ik vond ook een prachtige tekst in 2 Timotheus 2 waar Paulus aan het eind van zijn leven, hij zit weer in de gevangenis, voor de tweede keer of misschien wel voor de zoveelste keer, dat hij dan schrijft, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David, naar mijn evangelie, daarvoor leid ik verdrukkingen en zelfs draag ik boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Dat is die krachtige taal die we tegenkomen bij gelovigen in de Bijbel. En die er ook staan, die teksten, om ons te bemoedigen en ons ook richting te geven. Als wij niet meer zien hoe het gaat. Ik zeg niet dat dat bij iedereen op dit moment zo is, maar die periode kunnen er zijn in je leven. Of geweest zijn, of komen. Dat maakt het niet altijd makkelijker dat de Heer, dat je weet dat de Heer erbij is. Maar het helpt ons denk ik wel om het vol te houden. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Hè? Filippenzen 4 vers 5 en 6. Je ziet in de Bijbel heel vaak een combinatie tussen voorbereiding, iets of iemand of een groep wordt ergens voor voorbereid, in de woestijn. David, ik zei het net al, hij is heel vaak in de woestijnen geweest. In die tijd dat hij moest vluchten. En ongetwijfeld heeft dat hem gevormd. Het is heel mooi dat je uit die tijd een aantal psalmen ook vindt in het psalmboek. Die David in die tijd geschreven heeft. En wat een prachtig getuigenis over hoe hij vasthoudt aan God. Johannes, hè? Johannes de Doper, verbleef in de woestijnen. Staat er tot op het moment dat hij zich aan Israël vertoonde. En dan hebben we het over zijn jeugd tot zijn 30ste jaar. Een hele periode geweest. In de woestijnen. Hij was de voorloper. Wat deed hij daar? Weten we niet. Waarom? Weten we ook niet. Maar ongetwijfeld heeft het hem gevormd. Dat moet wel. Johannes. Hij preekte ook in de woestijn. Toen hij ging optreden. Van Juda. Dus hij preekte in de woestijn. Hij stond in een woestijndecor. En het volk moest naar hem toekomen. In de woestijn. En dan zie je weer die combinatie tussen woestijn en voorbereiding. Want wat was de focus van de prediking van Johannes de Doper? Mensen, bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. En ook de Heer Jezus werd na zijn doop door de geest in de woestijn geleid. Om verzocht te worden door de duivel. En daarna kon hij met kracht aan zijn bediening beginnen. Dat was ook een voorbereidingstijd. De Heer Jezus ging daarna naar Galilea. Daar heb ik ook wel eens een keer over gesproken. Dat was eigenlijk in onze woorden vertaald het terrein, de provincie waar de demonie, de boze geesten, vrij spel hadden. De Heer Jezus ging erin, na zijn woestijnperiode. Kun je moeilijke perioden in je leven altijd zien als woestijnperiode? Waarin je wordt voorbereid voor een soort nieuwe fase in je leven. Ik heb daar lang over nagedacht. Het lijkt voor de hand liggend om dat te zeggen. Zo van, nou, we hebben die voorbeelden, dus als dat in ons leven zo is, dan is dat ook zo, één op één. Ik denk dat de Bijbel in ieder geval ons leert dat het zo kan zijn. Dat moeilijke perioden een voorbereidingstijd kunnen zijn. Voor een nieuwe fase, voor een nieuwe taak in je leven. Voor een nieuwe bewustwording. En in die zin denk ik ook dat we dat ook biddend met de Heere moeten overleggen. Als we in zo'n periode zitten. Heere, wat wilt u mij hiermee leren? Waar maakt u mij voor klaar? Tegelijkertijd zie je ook dat de Heere ons altijd vormt. Heel dit leven. Dat wil ik toch wel noemen. Dat we niet te veel op periodes gefocust blijven. Dat er misschien heftige dingen gebeuren. En dat je denkt van nou, nu gebeurt er iets serieus in mijn leven. De Heere wil ons elke dag, ook op die mooie dagen, wil hij ons vormen. Onze nieuwe mens, staat in Colossenzen 3 vers 10, wordt vernieuwd. Van dag tot dag. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ja, dus onze nieuwe mens, ons innerlijk, waar de Heer Jezus woont, wordt elke dag vernieuwd. En dat betekent ook gevormd. In wat voor moment dan ook. En we mogen ook altijd weten dat we voor een taak geroepen zijn. Efeze 2 vers 10. We mogen de werken gaan doen die de Heer in ons heeft voorbereid. Niet pas als er iets moeilijks is gebeurd in ons leven, maar altijd. En ik hoop dat je begrijpt, ik kan er niet zoveel van zeggen, dat ik daar ook mee heb geworsteld van, ja, hoe moet je die toepassing dan maken van Israël, van die woestijnperiode naar nu. En ik wil daar toch ook genuanceerd in zijn. Nog één keer, hou er rekening mee dat in moeilijke perioden de Heer je ergens voor klaar kan maken. Ten tweede, als het niet zo is, de Heere wil ons altijd toerusten en vormen. Getal 40 is natuurlijk ook een heel interessant getal. Hè? Als je die gegevens naast elkaar zet. Woestijn, periode, voorbereiding. Getal 40. We hadden gisteren een mannenontbijt in Gouda. Toen hebben we het daar ook over gehad. Nou, het getal 40 speelt een hele grote rol in Numeri. het komt er ontzettend vaak in voor. En ook het veelvoud van 40 voor mensen die heel veel van getallen houden. Ik zal jullie een beetje sparen vandaag. Maar 400, hè, het veelvoud, komt ook heel vaak in Numeri voor. En 40 is een getal wat... Getallen zeggen iets in de Bijbel. En 40 is het getal van voorbereiding, hè, toerusting. Dat klinkt positief, hè? En tegelijkertijd ook van zuivering, hè, van beproeving. Alles wat er niet bij hoort, moet eraf. 40 is een getal wat eigenlijk altijd een verwachting wekt van er komt iets na. En daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van. De zondvloed duurde 40 dagen. Daar kwam iets na. Mozes was 40 dagen op de berg met God. 2 keer trouwens. Bij de eerste set van de stenen tafelen, maar ook bij de tweede set. 2 keer 40 dagen op de berg. 12 verspieders waren 40 dagen weg. En reken maar dat de mensen hebben staan kijken. Nou, wat gaat er gebeuren? Wat gaan we zien? Wat gaan we horen? Jona. Mensen, over 40 dagen gaat de Heer oordeel geven over jullie stad. Nou, dat gaf een flinke verwachting. Wel een hele nare, maar het gaf wel een verwachting. Wat gaat er gebeuren? En ook de discipelen, hè? Handelingen 1, eerste paar versen, waar staat dat ze 40 dagen lang van de Heer Jezus een cursus kregen, onderwijs kregen over het koninkrijk. Wat, ja, zou komen daarna. En zo zie je ook voor Israël. Dat de verwachting eigenlijk is na die 40 jaar woestijnreis. Hoe zou het verder gaan? Hè, met die verwachting begint ook Jozua, het boek wat na de Torah vooraan staat. Na Deuteronomium en dan de Jordaan over. En dan krijg je de periode die beschreven wordt in Jozua. Waarin het volk echt, een hele gouden eeuw doormaakt geestelijk. Een hele mooie tijd dat ze dicht bij het hart van God leven en vol goede bedoelingen zijn ook, en vol moed ook zijn om die vijand te verslaan en echt, ja, te leren hun lesje van het verleden. Ik weet niet wie van jullie er ook iets doet aan 40 dagen tijd, hè, maar als je daar iets aan doet, 40 dagen, dan zou je kunnen zeggen, ja, dan zou die focus, zou zo mooi zijn als die focus ook kwam te liggen op wat erna komt. Daar dacht ik zo over na. Want je ziet soms, dat de focus heel erg blijft liggen op het lijden van de Heer Jezus. Wat hij allemaal doormaakte om voor ons te lijden. En het is goed om dat te realiseren. Het kruis, het lijden. Maar de Heer Jezus is opgestaan. Wij leven in een tijd binnen Gods plan dat we dat elke dag mogen vieren. Hij is opgestaan. Wat dat betreft zou dat dan ook een hele mooie, ja, uitzicht mogen zijn voor een 40 dagen tijd. Er komt wat na. Er is wat na gekomen. De Heer Jezus is opgestaan. Ik sprak pas een oude docent van de Pabo en die veel heeft meegemaakt de laatste tijd. Sterfgevallen, ik sprak hem 3 minuten. Zo even bij een winkel. En we stonden met de fiets naast elkaar. Ik zeg, hallo, fijn dat ik u zie. Ja, fijn dat ik je zie. Hij zei, het leven is broos. Dat is de eerste zin. Het leven is broos. Hij zei, maar weet je, stel dat er nou geen opstanding zou zijn. Hè? Dat de Heer Jezus nou niet opgestaan zou zijn. Wat zouden we dan arm zijn? Ik zeg, ja. Zegt de opstanding van de Heer Jezus. Dat is het enige wat perspectief geeft. En we hebben elkaar gedag gewenst en we gingen weer verder. Maar dat heeft me heel diep geraakt. Dat in zo'n kort moment iemand de behoefte heeft om tegen mij te zeggen. Hey, denk je eraan? Denken we eraan? Jezus is opgestaan. En daar zit de kracht voor ons leven. Voor onze hoop en voor onze toekomst. Ja! Je kan zeggen, die woestijn, mooi al die lessen, maar jij zei het toch aan het begin, het had toch geen 40 jaar hoeven te duren. Nee, dat klopt. Nummer 14, hè, zo'n aangrijpend moment. Laten we heel even een paar teksten daarvan bekijken. Nummer 14. Het volk is in Kades en de verspieders zijn uitgestuurd en komen dan terug met hun verhaal. Misschien ken je ook de geschiedenis. He, 10 van die verspieders die zeggen, ja, het is allemaal heel mooi en aardig. En kijk, die vruchten, het is inderdaad een ontzettend vruchtbaar land, maar die reuzen, alleen Jozua en Caleb, die hebben een andere versie. En dan staat er in Numeri 14, vers 2, vers 1 tot 3, toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren we maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren we maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat we door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter zijn voor ons om naar Egypte terug te keren? En dat is zo begrijpelijk misschien, hè, dat ze zo denken. Maar dit hoofdstuk is een van de hoofdstukken in de Bijbel dat je meemaakt dat ergens een maat vol is. En dat is misschien niet zo'n hele vertrouwde gedachte voor ons. We hebben het ook vaak over de genade en het geduld van de Heere. En hij is genadig en hij is ook heel geduldig. Maar deze bladzij in de Bijbel is een bladzij waarop de Heer een beslissing neemt. En die beslissing die lees je in het vervolg van dit hoofdstuk. Dat iedereen die op dat moment 20 jaar is of ouder, nooit Kanaan zal binnengaan. Vaders, moeders, opa's, oma's. En in 1 Korinthe 10, dat is een van de gedeelten waar eigenlijk wordt teruggekeken naar dit gebeuren in Kades. Want dat blijft de hele geschiedenis en ook de Bijbelse geschiedschrijving ook meeliften als een soort... ja, een soort mijlpaal eigenlijk in de geschiedenis. Kades, wat daar gebeurde. Dan staat er, de Heere had in hen, hè, deze generatie die dit uit zijn lippen kreeg, geen welgevallen. Vanwege hun verlangen naar kwade dingen. Want je begrijpt het, hè, de Heere kijkt veel dieper dan wat ze zeggen. Wat voor ons misschien nog wel begrijpelijk zou kunnen zijn. Je zal er maar staan met je gezin. De toorn van God. En daardoor duurt die reis uiteindelijk 40 jaar. Totdat, staat er dan aan het eind van nummer 3, iedereen was overleden. Ja. Het is wat. En veel mensen hebben daar toch een soort theologische knoop over. Van hoe zit dat dan? God is toch een God van liefde. En God is toch genadig. Hij is toch geduldig. En toch denk ik dat we een aantal dingen niet uit het oog moeten verliezen. En dat is bijvoorbeeld dat het een opeenstapeling is, hè, van incidenten. Het is niet het eerste wat gebeurt. Het is het laatste. En dat de Heer ontzettend veel geduld heeft gehad. En, nog belangrijker denk ik, dat het volk zelf een verbond was aangegaan met de Heer. Exodus 19. Ja! Wij willen een verbond aangaan met de Heere. Mozes, zeggen ze dan nog, in hoofdstuk 20 denken ze er al anders over, want dan gaat die berg opeens schudden. Maar in hoofdstuk 19 zeggen ze heel duidelijk, ja, Mozes, wij willen dat. Ja, dat hebben ze geweten. Maar bij een verbond horen rechten en plichten. En als je met de Heere een verbond aangaat, ja, dan zit je daar ook in. De Heere rommelt daar niet mee. En ik denk dat al die ingrediënten bij elkaar ook geleid hebben totdat de Heere zegt, met deze generatie ga ik dat land niet in. En weet je wat ook zo opvalt? Als je Numeri bestudeert, ik heb dat ooit wat langer gedaan, vorig jaar, en toen ben ik ook gaan tellen en zo, en gekeken van hoeveel plek wordt nou voor iets gemaakt om te beschrijven, want hoe meer het ergens over gaat, hoe belangrijker het vaak is. 38 jaar, laten we het daar even ophouden, 38 jaar en misschien een paar maanden, is dat volk extra in de woestijn geweest. Hè? En het boek Numeri beschrijft dat. En over die 38 jaar gaan maar 8 hoofdstukken. Dat viel me op. Als je vanaf Exodus tot Deuteronomium, dan heb je de hele woestijnreis, dat zijn 125 hoofdstukken. 8 van die 125 hoofdstukken gaan over die 38 jaar. Dat zegt iets. Maar wat? Je zou denken van, het is eigenlijk ook een accent. Het is een benadruk misschien wel. Het is een overbruggingsperiode, die 38 jaar. Het is een tijd die eigenlijk zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Een tijd waarin de Heere straft en oordeelt. Maar hij wil, de Heer is nog steeds in beweging met dat volk. Ze moeten nog steeds van Egypte naar Kanaan. En daar kan van alles gebeuren onderweg, maar de Heer houdt zijn koers wel vast. Misschien is dat de les van dat accent. Weinig hoofdstukken voor de langste periode. En die andere 2 jaar, daar gaan dus 117 hoofdstukken over. Nou, dat zegt ook iets. Het accent ligt niet op de toorn van de Heere, maar op zijn handelen met hen wat doorgaat. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Ook een hele kostbare gedachte. Ik vond in Psalm 30 die prachtige tekst: een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedsgunstigheid. Dat zijn wel hele grote thema's om over na te denken. De toorn van de Heere en zijn genade. Dan voel je als mens klein worden. En dan kom je ook weer bij gedachten uit misschien van, ja, hoe kan dat nou toch? Een groep uitverkoren mensen, Israël was het uitverkoren volk van God. Die mensen waren uitverkoren. Ja, dat is een beetje een lastige term, maar goed, er staat er. Hè? Psalm 105 vers 6. Bereikte niet het doel. Kan dat nog steeds gebeuren? Ik geloof dat de Heer ook met ons een doel wil bereiken. Bereikt hij met ons altijd dat doel? Dat is zo'n geweldig spannend thema. Eigenlijk is dat een thema met twee polen waar bijna alle brieven tussen gespannen zijn. Maar die spanning die hoort daar ook tussen. He, bijvoorbeeld Efeze 2 vers 10, die bekende tekst die ik net al even citeerde. Want wij zijn, feit, zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Wij zijn zijn maaksel, feit. Het doel is wandelen. En dan staat er in Efeze 4 vers 1, ik roep u op, wandel waardig je roeping. Dat is een opdracht. Die twee dingen horen bij elkaar. Het feit, maar ook de verantwoordelijkheid van de mens. Ook zo'n gevleugelde tekst, ik haal hem zelf regelmatig aan volgens mij. Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou, dan kun je echt ontspannen achteruit leunen. Als je dat goed realiseert. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, het voltooien zal. Dat doet de Heer. Feit. Maar ja, wat staat er in Filippenzen 3 vers 14? Dat Paulus zegt. Het was voor hem ook een feit, hè, dit. Wat zegt hij? Eén ding doe ik. Vergetend wat achter me is, strek ik me uit naar wat voor mij ligt. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. De belofte van de Heere en de verantwoordelijkheid van de mens. En ik denk dat ze allebei even bijbels zijn. Het is niet of. Het is en. En ook al snappen wij dat misschien niet helemaal, en sluit dat bij ons van boven misschien niet helemaal aan, laten we ze bij elkaar houden. De Heere belooft, de Heere doet, de Heere houdt zijn woord. Maar hij geeft ons verantwoordelijkheid, ook ons, net als Israël. 8 hoofdstukken over 38 jaar. Weet je wat nou dubbel zo opvallend is? Dat overal door de Bijbel heen, een grote regelmaat teruggewezen wordt na die 38 jaar, na die periode juist. Ik heb heel veel van die gedeelten gevonden en ook in de aantekeningen gezet, waarin wordt teruggewezen van mensen, denk je er nog aan wat er toen gebeurde? En altijd is de focus, denk je eraan dat de Heere almachtig is en voor ons heeft gezorgd? En denk je eraan dat we niet moeten volharden in de zonde? Dat zegt de Heere tegen Israël. Dat zegt de Heere ook in de tijd dat het over het koninkrijk gaat. En wij leven in een andere bedeling binnen Gods plan, een andere tijd. Maar toch denk ik dat dat appel universeel is. Niet makkelijk worden met de zonde. Niet makkelijk worden met de zonde. Colossenzen 3 is zo'n mooi voorbeeld. Als u met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dan staat er, u bent gestorven, uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een feit. Drie versen verder, dood uw leden die op de aarde zijn. Het oude leven en het nieuwe leven. Niet makkelijk worden met zonde. We gaan naar de afronding. Ja, je kan bij de woestijnreis kijken naar het verleden, de reis, een geschiedenis. Maar geschiedenis is in de Bijbel altijd profetisch. En dat zie je ook weer als je zo'n thema bestudeert, dat in de Bijbel ook weer profetieën zijn waar gesproken wordt over dat Israël opnieuw terug zal gaan naar Egypte. Weer als gevolg van hun zonde. En daardoor de Heere ook weer uitgehaald zal worden. Ik denk dat dat zelfs nog toekomstmuziek is. En Hosea 2 vers 13 en 14, als we die nog even met elkaar erbij pakken. Hosea 2 vers 13 en 14. Dan lezen we een van die profetieën. Dat de Heere zegt, zie, ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden, naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Het dal van Achor, dat is een dal wat naast Jericho ligt. En je weet, als je de geschiedenis kent, dat na de doorgang door de Jordaan het volk als eerste barrière Jericho moet nemen. Eerst om de stad en uiteindelijk ook langs de stad. Dal van Achor. En opnieuw zal in de toekomst, dat geloof ik vast, dat we hier een toekomstperspectief krijgen voorgehouden, de Heere weer zo'n beweging maken. Het overblijfsel van zijn volk, dus zijn volk, zal leiden uit de woestijn, misschien wel zelfs vanuit dezelfde richting. Dat zijn wonderlijke lijnen. En je ziet ook dat als de vrede van de Messias zal aanbreken, als hij komt, dat dan ook de woestijn vruchtbaar zal worden. Hè? De woestijn zal bloeien als een roos. Prachtig profetie. Je ziet ook dat als je terugkijkt naar de geschiedenis, je niet alleen ontdekt dat in de geschiedenis profetie ligt, maar ook typologie. Komt hier vaker langs. Altijd weer de les van patronen die je later ook ziet gebeuren. En vaak gaat dat over de Messias, over de Heer Jezus. En je ziet dat ook dat de Heer Jezus eigenlijk, dat Israël een geweldig type is van de Heer Jezus. He, want die tekst van die ik aan het begin noemde van, toen Israël een kind was, heb ik mijn zoon geroepen uit Egypte, die staat ook in Matthäus. Matthäus 2. Als de Heer Jezus moet vluchten met zijn ouders naar Egypte toe, voor Farao of voor Herodes, dan staat er op dat vervuld zou worden. En dan wordt Hosea 11 vers 1 geciteerd. En zo zie je dat die profetieën, dat die ook weer een dubbele laag hebben. En dat het ook altijd prachtig is om dat ook ruimte te geven als je iets bestudeert van waar komen wij ook het getuigenis naar de Heer Jezus tegen. In Hebreeën 2 staat heel mooi, hij is in alles zijn broeders gelijk geworden. Jezus ging ook naar Egypte. En hij is er ook vandaan gekomen. Opdat hij in alles zijn broeders gelijk zou worden. Ik wil afsluiten met een heel klein stukje nog, maar wel over een hele andere boeg. En het vond heel mooi dat Zadrach aan het begin zei, we zorgen voor onze kinderen en we zorgen ervoor dat ze niks tekort komen. Toen dacht ik van, hey, dat is mooi, want waar hij mee begint, wil ik eigenlijk mee eindigen. Israël is Gods kind. Hè? Ze waren in hun jeugdfase. En je ziet dat ook pedagogisch gezien, er zijn heel veel mensen hier die hebben kinderen of die werken met kinderen, dat er heel veel nadenkers in die woestijnreis zitten. Ik wil ze nog een paar even noemen. De Heere die gebruikt zo'n woestijn eigenlijk om zijn kind dingen te leren. barre omstandigheden. Hij doet zijn uiterste best om hen niet te ontmoedigen, hè? In het begin, weet je wel. Niet dat korte bochtje, gelijk naar Kanaan toe. Maar tegelijkertijd laat hij ook situaties toe die echt moeilijk zijn. Hij neemt hen apart, een periode lang, om dingen te leren. De Heere zorgt voor oefensituaties. De Heere is geduldig, maar hij laat ook de grens zien. De consequenties. En wat ik zo mooi vond, is dat de Heere ook altijd blijft verder gaan met zijn kind Israël, in het geheel. Ook als het kind het spoor kwijtraakt. Kijk, voor die generaties die in de woestijn achterbleven, was de consequentie die de Heere gaf, het laatste. Maar met zijn volk ging de Heere verder met dat kind. En toen dacht ik, ja, dat is prachtig om je te realiseren, dat we hierin ook kunnen leren van hoe de Heere met zijn kind omgaat. Liefde betekent niet alleen je kinderen de ruimte geven. Dat zeg ik net zo tegen mezelf. Maar ook dat je ze vormt met beleid. En liefde betekent niet dat je alle problemen wegzapt voor je kind. Zeg van nou, dat is lastig voor je, dat doen we niet. Maar wel dat je er samen met hen doorheen gaat. En onvoorwaardelijke ouderliefde heeft de kracht om verder te gaan dan de keuzes die kinderen maken, dacht ik. Want soms gaan de dingen anders dan je graag zou willen als ouders en als opvoeders. Maar onvoorwaardelijke ouderliefde heeft de kracht om verder te gaan. En zo kunnen ook wij in ons opvoeden, in ons beroep, maar ook in ons gezin, of als opa of oma, een beeld zijn van de Vader, de God van Israël en ook van onze God. Hier wil ik het bij laten. En ik zal ervoor zorgen dat jullie de aantekeningen ook krijgen. Dan kun je er wat meer in verdiepen. En ik dank jullie voor jullie aandacht. En dat jullie mee zijn gereisd met mij. Deze misschien toch wel taaie reis. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo een aantal dingen mochten overdenken. Over de geschiedenis van Israël tijdens de woestijnreis, maar ook met lessen naar ons leven toe. En Heer, als we dan zo dit gebed ook beginnen met uw Vader te noemen. Ja, wat zit daar alleen in dat woord, in dat begrip, zoveel rijkdom. Dat u als een vader met uw kind Israël handelde. En Heer, dat u ook onze vader wilt zijn, dat wij u mogen aanroepen. Dat u... ja, dat we in u veilig zijn, bescherming krijgen, voeding, richting. Heren, we hebben erover nagedacht wat de lessen kunnen zijn uit die woestijnperiode, ook voor ons leven. En Heren, wilt u dat verder ook vormen in ons leven en ons denken? Ik ben daar niet voor bij machten, Heren, maar u kunt dat wel. En dank u wel dat u met ons verder gaat, ook met dit woord. Heer, u kent ons, u weet hoe wij erin staan, ook persoonlijk. De dingen waar we mee worstelen. Misschien zijn er wel dingen die we herkenden en ja, waar we ons mee identificeerden en waar we over na blijven denken, waar we misschien ook niet uitkomen. Heer, dank u wel dat we elkaar ook als gemeente, als broeders en zusters mogen hebben om dingen te delen, om samen ook te zoeken. Zoals we dat ook vaak zingen, naar het plan van onze Heer. Heren, dank u wel dat u ons heeft getrokken uit Egypte, het Egypte van de zonde. En dat u ons overgeplaatst hebt, Heer, naar uw koninkrijk. Het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En Heren, geef dat we daar ons steeds weer over mogen verblijden. Dat ons zal motiveren om ons uit te strekken, Heer, om steeds meer van u te willen weten en te groeien in liefde, maar ook te groeien in gehoorzaamheid. Heer Jezus, dank u dat u bent opgestaan. En dat u uw leven met ons wilt delen. Elke dag opnieuw. Dat we in u mogen zijn. Mogen leven door die opstandingskracht. Door dit leven heen. Heere, dank u voor uw belofte. U doet wat u zegt. Ook in ons leven. Geprezen zij uw naam. Amen.